Bij de tweede deel van de les. Welkom broeders en zusters. We hebben het in het eerste deel van de les gehad over... degenen met wie het permanent verboden is om te trouwen. Daarna zijn we overgegaan op degenen met wie het tijdelijk verboden is om te trouwen.
Ik wil nog wat toevoegen aan de vorige conceptuele stuk.
Ja, de vrouw met wie het permanent verboden is om te trouwen is vanwege drie aanleidingen, toch? Welke zijn dat? Bloedverwantschap, aanverwantschap, zoogverwantschap. In totaal hoeveel vrouwen?
18.
En mannen. Oké, de vrouw met wie het tijdelijk verboden is om te trouwen, de eerste daarvan is? De vrouw met wie het tijdelijk verboden is om te trouwen, de eerste vrouw met wie het tijdelijk verboden is om te trouwen is? De zus van je vrouw. Tegelijkertijd met je getrouwd zijn met je vrouw en haar zus. Met een vrouw en haar zus. Of haar tante. Of haar tante. De tweede daarvan is dat een man niet getrouwd mag zijn met meer dan vier vrouwen tegelijk. Hier was ik gebleven.
Ja.
En ik zei, dit is een ondubbelzinnige tekst. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala het toestaat dat een man met meer dan één vrouw trouwt tot maximaal vier. En ik heb gezegd dat we moeten oppassen dat... de ongewenstheid van deze regelgeving hier in het Westen... of bij vrouwen ertoe gaat leiden dat we koefer plegen, dat we ongeloof plegen door dit te ontkennen. Door dit te ontkennen. En ik heb net beschreven dat dit dat deze regelgeving niet iets is om ons voor te schamen. Integendeel, dat dit de best mogelijke manier is om het huwelijksrecht in te richten. En dat is het met de sharia, met de islam. Het is niet alleen maar dat we... Wie speelt Tetris, broeders?
TV-scherm?
Oké.
Okay.
Als het gaat om de sharia, broeders... en zusters... Is het niet alleen zo dat we bepaalde dingen accepteren, omdat Allah het nu eenmaal gezegd heeft? Integendeel, als het gaat om de islam en de sharia, ook dingen die sommigen wat moeilijker te slikken vinden. Het is niet alleen maar, we accepteren het, want het moet. Allah heeft het nu eenmaal gezegd, dus we kunnen het niet tegenspreken. Integendeel, we pronken ermee. We pronken ermee. Dit is de sharia. Wij zijn de enigen die begunstigd zijn met een wetgeving die niet gemaakt is door mensen... maar die ontworpen is door de schepper van de mensen. De alwetende, de alwijze. Dus elk detail in de sharia maakt niet uit wat het is. En het maakt niet uit of wij de wijsheid daarvan kunnen bevatten of niet, of kunnen benoemen of niet. Het is de meest wijze en meest complexe en meest doordachte en meest effectieve wetgeving die er bestaat. Met alle details die erin zitten. Dit is één. Dit is twee. Ten derde wil ik zeggen dat we het aanvaarden en dat het zonder twijfel de best mogelijke wetgeving is die er bestaat. En die er potentieel had kunnen bestaan. Betekent natuurlijk niet dat het trouwen van meerdere vrouwen geschikt is voor iedereen. Ja? We moeten voorkomen dat een persoon zich laat leiden door zijn begeerte. En hij niet in staat is om zijn blik neer te slaan of zich te houden aan de fatsoensnormen van de islam. Ja, of dat hij het moeilijk vindt om trouw te blijven. En dat hij daarom allerlei constructies bedenkt om het voor zichzelf halal te maken of te legitimeren. Ja, en dat hij het meervoudig huwelijk dan als een uitweg ziet. Ja?
De Russen.
Dus dit, broeders, is... dit is iets om rekening mee te houden. Bismillah. Oké. Dus, nogmaals, dat het iets is wat islamitisch voorgeschreven is, of islamitisch toegestaan is, wil niet zeggen dat het voor iedereen geschikt is. En een persoon moet zichzelf kennen en begrijpen en weten of dit voor hem geschikt is of niet. En in de meeste gevallen, eerlijk is eerlijk, in de meeste gevallen is een man niet geschikt om meer dan één vrouw te huwen. Of dat komt door die man zelf, vanwege de mate waarin hij zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn financiële situatie. Hij is simpelweg niet in staat om twee vrouwen te huwen, twee gezinnen te onderhouden. Of de omstandigheden die maken dat hij daarvoor niet de juiste persoon is. Dat kunnen verschillende omstandigheden zijn. Wat ik wel wil zeggen is dat... Ik wil twee dingen zeggen hierover en dan hou ik erover op. Ten eerste, iets wat vaak gebeurt is... Iets wat wel eens gebeurt is dat... Een man wil graag met meerdere vrouwen trouwen. Maar hij heeft, net zo wat vrij normaal is in deze tijd, hij heeft niet de financiën om twee huizen te onderhouden. Ja, mensen klagen over de huur, hè, en vragen vetwel om een hypotheek te mogen afsluiten omdat de huur te hoog is. Dan is hij in de meeste gevallen al helemaal niet in staat om twee woningen te financieren. Sommige mannen proberen dat te omzeilen door een zuster te zoeken die alleenstaand is, die werkt en die al een eigen woning heeft. Ja, sommige broeders die een tweede vrouw zoeken vermelden dat expliciet bij de eisen. Ik zoek een zuster, natuurlijk, die vroom is en bla 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 bla, is allemaal niet belangrijk. Maar, en dan komen de echte eisen, ze moet... Ik zoek een zuster die alleenstaand is, die op zichzelf woont en die werkt. Waarom vraagt hij dat? Omdat hij wel de lusten wil, maar niet de lasten. Hij wil wel die tweede vrouw hebben en daar af en toe kunnen avondeten en langs kunnen gaan om zijn behoeften te doen. En vervolgens wil hij natuurlijk niet de lasten dragen. Hij kan niet de lasten dragen of hij wil niet de lasten dragen. En hij wil dat die vrouw het liefst zelf de huur betaalt en dat ze werkt. Nooit wil hij dat zijn vrouw werkt, hè, maar deze vrouw moet werken. Omdat ze haar eigen huurwoning moet betalen. En dit is een vorm van... Ja, hoe moet ik het noemen? Dit is een beetje laaghartig gedrag. Dit is een beetje laaghartig. Een laaghartige oplossing. Niet alleen dat. Ook islamitisch juridisch gezien... is het niet houdbaar. Subhanallah. Dat Allah in de Koran zegt... Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah zegt, en de mannen zijn de leiders over de vrouwen, vanwege datgene waar Allah sommige van hen heeft begunstigd boven anderen. Ja? En vanwege datgene wat zij uitgeven van hun eigendommen. In het feit dat de man de vrouw moet onderhouden zit een hele diepe, diepe hikma. Een hele diepe wijsheid. Die de relatie in hun huwelijk bepaalt. Ik ga daar later meer over zeggen, volgende week inshallah. Als we het gaan hebben over omgang in het huwelijk en huwelijksconflicten. Maar dat is iets wat niet over het hoofd gezien moet worden. Ja? En daarnaast, de vrouw heeft het recht om elk moment te eisen, wanneer ze eenmaal getrouwd zijn, dat de man al haar lasten betaalt. Ook al werkt zij. Waar of niet? En wat gaat hij dan doen? Als zij eist dat hij alles moet betalen. Dat mag zij eisen. Want onderhoud mag niet in het contract worden ontkend. Waar of niet? Hebben we gezegd, toch? een verboden voorwaarde is dat hij zegt, je moet jezelf onderhouden. Ik ga je niet onderhouden. Is een ongeldige voorwaarde. Zij kan elk moment daar afstand van nemen en eisen dat hij ergens nog onderhoudt. Dus het is ook niet duurzaam. Het is niet stabiel. Het is niet duurzaam. Tayyip, dit is wat ik wil zeggen. Ten tweede, of het laatste wat ik hierover wil zeggen is, een denkfout die veel broeders maken. Sommige broeders denken dat wanneer zij in een moeilijk huwelijk zitten, het gaat moeizaam tussen hem en zijn vrouw, zijn huwelijk heeft problemen, en dat hij denkt dat een tweede huwelijk een oplossing is voor zijn eerste huwelijk. En dat is een fabeltje die je uit je hoofd moet zetten. Ja, wallah, dat is een fabeltje die je uit je hoofd moet zetten. Een tweede huwelijk is nooit, maar dan ook nooit een oplossing voor het eerste huwelijk. Het tweede huwelijk is nooit een oplossing voor problemen in het eerste huwelijk. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Behalve als het een heel specifiek probleem is. De vrouw is onvruchtbaar. Tuurlijk, dan is een tweede huwelijk een oplossing, want dan kan hij kinderen krijgen. Maar als je het hebt over problemen tussen man en vrouw, moeilijkheden in het huwelijk, een tweede huwelijk is nooit een oplossing voor het eerste huwelijk. Nooit. En nooit geweest ook. Dus als een man al een tweede huwelijk overweegt, dan is dat, moet het altijd gebeuren op basis van een stabiel eerste huwelijk. Een tweede huwelijk kan alleen maar slagen als het eerste huwelijk stabiel is. Als het eerste huwelijk stabiel is en hij het heeft besproken en overlegd met zijn vrouw en hij het gewoon op een nette manier heeft gedaan. En laten we eerlijk zijn, niemand wil dat zijn dochter tweede vrouw wordt, terwijl de eerste vrouw het niet weet, waarna jouw dochter wordt verstopt als een soort vrouw die haram is. Ja, en dan er vervolgens een bom ontploft wanneer de eerste vrouw erachter komt omdat ze samen zijn gezien. Wie wenst dit voor zijn dochter? Niemand. Niemand. Dus als iemand dat overweegt, dan moet dat gewoon gaan zoals mensen dat doen. Dan moet het gaan zoals normale mensen dat doen. Overlegt hij het met zijn eerste vrouw. Ten eerste, hij zorgt dat zijn eerste huwelijk stabiel is. Dan overlegt hij met zijn eerste vrouw. Probeert hij haar te overtuigen. Etcetera, etcetera. Overlegt hij het met zijn ouders. En dan gaat hij op zoek naar een tweede vrouw. En als hij dat vindt, dan mogen Allah het zegenen. Maar niet op basis van trucjes en bedrog en leugens en stiekem gedoe. Dat is gedoemd om te falen. Dat is gedoemd om te falen. Goed. Dit is de tweede vrouw of de tweede situatie waarin het tijdelijk verboden is om te trouwen. De eerste was met twee zussen tegelijk of een vrouw en haar nicht. De tweede situatie is dat een man niet meer dan vier vrouwen mag. En een vrouw niet meer dan één man. De derde situatie, waarbij het tijdelijk verboden is om te trouwen, is met een persoon die overspelig is. Het is haram om te trouwen met een persoon die overspelig is. Als een man zina pleegt, is het haram voor een vrouw om met hem te trouwen. Als een vrouw zina pleegt, is het haram voor een man om met haar te trouwen. Waarom zeg ik tijdelijk en niet eeuwig, permanent? Zodra diegene berouw toont, dan wordt het weer toegestaan. Zodra diegene berouw toont, dan wordt het weer toegestaan. De vierde situatie, waarin het tijdelijk verboden is om te trouwen, is met een vrouw die hij drie keer de talak heeft gegeven. Het is verboden om te trouwen met jouw vrouw, met jouw ex-vrouw, aan wie jij drie keer talak hebt gegeven. Heb je één keer talak gegeven en jullie gaan uit elkaar en ze gaat terug naar haar ouders en drie jaar later wil je opnieuw met haar trouwen, dan mag dat. Heb je twee keer talak gegeven en jullie gaan uit elkaar en een jaar later wil je weer met haar trouwen, dan mag dat. Heb je haar drie keer talak gegeven, dan is het haram om met elkaar te trouwen. Tijdelijk. Wanneer is tijdelijk? Totdat zij getrouwd is met een andere man en dat huwelijk geconsumeerd is en die man daarna van haar scheidt. Dus die vrouw moet eerst een andere man trouwen. Dat huwelijk moet worden geconsumeerd. En als die man dan van haar scheidt, om welke reden dan ook, dan mag die eerste man weer met haar trouwen. Dan mag die eerste man weer met haar trouwen. En anders niet. De vijfde situatie waarin het tijdelijk verboden is om te trouwen, wanneer je in staat van ihram bent. Wanneer je in staat van ihram bent. Dat is de staat waarin jij verkeert wanneer je de hajj of de umra verricht. Dus even simpel gezegd, tijdens de hajj en de umra, wanneer je in staat van ihram bent, wanneer je geen normale kleren mag dragen als man, in die periode is het haram om te trouwen of om een vrouw haar hand te vragen. En de zesde periode, en de zesde periode, situatie is natuurlijk wanneer een vrouw in haar idda periode zit. Wanneer een vrouw in haar idda periode zit, dat is de wachtperiode na echtscheiding, is het haram om met haar te trouwen totdat ze uit de idda periode komt. En natuurlijk vanzelfsprekend, als je niet met een vrouw mag trouwen in de idda periode, dan mag je al helemaal niet trouwen met een vrouw die al getrouwd is. Er is één situatie die ik wil uitlichten, waar de geleerden meningsverschil over hebben. Wanneer een man een getrouwde vrouw opstookt tegen haar echtgenoot en haar pusht om van hem te scheiden, zodat hij met haar kan trouwen. Ja? Wanneer een man een vrouw opstookt tegen haar man om van hem te scheiden, om bij hem weg te gaan, zodat hij met haar kan trouwen. Dit wordt tagbib genoemd. Tagbib. En de profeet zei sallallahu alayhi wa sallam: Men ghabba imra'atan ala zawjiha falaysa minni. Wie een vrouw opstookt tegen haar man, die hoort niet bij mij. Wie een vrouw opstookt tegen haar man, die hoort niet bij mij. Tayyib, wordt het verboden? Wordt het verboden om met haar te trouwen? Stel dat het hem gelukt is. Hij heeft haar opgestookt tegen haar man. En ze zijn uit elkaar gegaan. Is het voor deze man toegestaan om met haar te trouwen? Hierover is meningsverschil onder de geleerden. Dat hij een grote zonde heeft begaan, is geen discussie over. Maar is het huwelijk geldig? Mag hij met haar trouwen of niet? Hierover is meningsverschil onder de geleerden. En de Maliki's en sommige Hanbali's zeggen dat het niet toegestaan is. En het huwelijk ongeldig is. En dit is wallahu a'lam de sterkste mening. En hiervoor moeten we oppassen, subhanallah. De profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, wie een vrouw opstookt tegen haar man, die hoort niet bij mij. Die hoort niet bij mij. Laten we eerlijk zijn. Hoe vaak maken mensen zich hier aan schuldig? Het opstoken van een vrouw tegen haar man. Het opstoken van een vrouw tegen haar man. Hoe vaak? En niet alleen door een andere man die met haar wil trouwen en haar opstookt tegen haar man. Maar hoe vaak gebeurt het dat vriendinnen een vrouw opstoken tegen haar man? Nou, accepteer je dat? Wat hij je aandoet? Ja? Waarom accepteer je dat? Waarom laat je je zo onderdrukken? Waarom laat je je zo beperken? Spreek je uit, ga bij hem weg. Als ik ouder was, ik geen minuut bij hem gebleven. Ja, dit is tagbib. De profeet zegt, wie een vrouw opstookt tegen haar man, die hoort niet bij mij. Dit is een grote zonde. Dit is een grote zonde, daar moeten we voor oppassen. Als we huwelijksadvies willen geven, moeten we oppassen voor zulke dingen. Ja, en helaas hoor ik regelmatig situaties waarbij soms ook een imam of een islamdocent zich schuldig maakt aan zulke dingen. Een vrouw belt met een verhaal over dat ze wordt geslagen, of dat ze wordt verwaarloosd in het huwelijk, of dat ze haar ouders niet mag bezoeken. En dat het tegen haar gezegd wordt, ga bij hem weg. Ja? Mag ik van hem scheiden? Tuurlijk, je mag bij hem weggaan. Hij slaat jou, hij dit, hij dat. Geen horen en wederhoren, helemaal niks. Ja, dit is 100% zuivere tagbib. Tagbib al-mar'a. Het opstoken van een vrouw tegen haar man. Sinds wanneer kan je zo'n uitspraak doen zonder horen en wederhoor? Zonder te horen wat er aan de hand is. Ga je in een huwelijksverbond, ja, die heilig is, op basis van één bewering die je via de telefoon krijgt. Ga je zeggen, je mag bij hem weg, of jullie zijn gescheiden, of je hoeft niet bij hem te blijven. Op basis van wat? Op basis van wat? Ja, dit is zonder twijfel is dit tagbib, zuivere, pure tagbib. En dit is een grote zonde. Dit is niet toegestaan. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Met goed bedoelde huwelijksadviezen moeten we voorzichtig zijn dat we ons niet schuldig maken aan het opstoken van de vrouw tegen haar man. broeders en zusters. Nu ik het gehad heb over de permanente vrouwen. De vrouwen met wie het permanent. De vrouwen en mannen met wie het permanent verboden is om te trouwen. En de vrouwen en mannen met wie het tijdelijk verboden is om te trouwen. Wil ik het hebben over borstvoeding. Net hebben we zoogverwantschap genoemd. Dat wil ik toelichten door regelgevingen rondom borstvoeding en de rechtsgevolgen die daaraan kleven uit te leggen, inshallah. Voor ik dat ga doen, zijn er vragen.
Ik heb een vraag over tijdelijke... Ik heb een vraag over vrouwen waarmee het tijdelijk verboden is om mee te trouwen.
Ja.
Punt 6 heb je genoemd wanneer een vrouw in haar hetero-periode zit.
Ja.
Hoe lang is dat?
Gaan we nog krijgen, Sam. Hoe lang is de iddah-periode? Gaan we krijgen. In de laatste les over 2 weken, als we het gaan hebben over echtscheiding, gaan we het hebben over de iddah.
Oké.
Hier, ja.
Zou je nog 1 keer die 6 situaties kort kunnen samenvatten?
Dus wie?
1, 2, 3, die tijdelijke.
De 6? Wie kan dat? De 6 vrouwen met wie het tijdelijk verboden is. Oké, vanwege de tijd. De 6 vrouwen met wie het tijdelijk verboden is om te trouwen. Ten eerste, getrouwd zijn met een vrouw en haar zus of haar tante tegelijk. Ten tweede, meer dan 4 vrouwen tegelijk huwen. Of voor de vrouw meer dan 1 man tegelijk. 3, met een overspelige man of vrouw, totdat diegene berouw toont. 4, met een vrouw die hij 3 keer talak heeft gegeven. Totdat zij getrouwd is met een andere man en die van haar gescheiden is. De 5e, wanneer je in staat van ihram bent. En de 6e, tijdens de idda-periode. Tijdens de wachtperiode na echtscheiding. Ja?
Ik heb een vraag over de overspelige vrouw.
Ja.
Overspelige vrouw. Is dat zeg maar dat publiekelijk is gemaakt? Of,
nee.
Dat ze overspelig
is? Ja, dus als hij het weet.
Okay.
Als hij weet dat zij overspelig is, mag hij niet met haar trouwen. Totdat ze berouw toont.
Als je
3 keer talak
hebt gegeven, dan is
heel
consumeerd gaan zijn, dus kan het terug. Dus
je
dan opnieuw 3 keer talak geeft.
Ja,
dus
stel je
vraag
opnieuw.
Okay. Wanneer je 3 keer talak hebt gegeven,
ja.
En dan gaat die vrouw dus met een andere man trouwen,
ja.
Dan is heel consumeerd, scheiden ze weer, dan komen ze terug. Dan begint die cirkel dan opnieuw, zeg maar. Of hoe zit het?
Ja, dan krijgt hij opnieuw. Dan
krijg je 3 keer talak geven.
Opnieuw dan, drie kansen, ja, ja.
Oké, zo.
Nou, geen vragen hier. Zusters, vragen? Zusters, zijn er vragen? Oh, die komen online, hè, ook? Jessie? Vragen van de zusters komen online ook, hè? Oké, in dat geval... in dat geval... Hoe zit het? Oké. Salam alaikum. Als je een kind adopteert, een dochter, is de echtgenoot dan mahram van haar? Oké. Adoptie, zoals dat in Nederland bekend is, in zoverre dat het echt jouw kind wordt en jouw achternaam draagt, etcetera, is niet toegestaan in de islam. De islam heeft deze praktijk afgeschaft. En Allah zegt, udu'uhum li'aba'ihim. Noem hen naar hun vaders. Een kind moet altijd de naam van zijn vader dragen. Een kind moet altijd de naam van zijn of haar vader dragen. En mag niet de achternaam of de naam overnemen van de zogenoemde adoptieouders. Dit is 1. Ten tweede, het is wel toegestaan natuurlijk om een pleegkind te nemen... die je in huis neemt, die geen ouders heeft of wiens ouders niet voor het kind kunnen zorgen, dat je dat kind in huis neemt. En dat is zonder twijfel een goede daad. De vraag, wordt iemand dan mahram? Stel dat mijn vrouw en ik een pleegdochter in huis nemen en ze groeit op. Word ik dan haar mahram? Als dat kind borstvoeding heeft gekregen voor haar 2e levensjaar... dan wordt het mijn zoogdochter. Dan wordt het mijn zoogdochter, ben ik haar mahram. Heeft zij geen borstvoeding gekregen van mijn vrouw? En om welke reden dan ook, dan ben ik niet haar mahram. Dan ben ik niet haar mahram. Ja, dan ben ik niet haar mahram. Tay, let op. Ik zeg dit omdat het in de praktijk kan gebeuren. Stel man en vrouw nemen een dochter in huis. Of een zoon. Een zoon of dochter in huis. Want voor de zoon geldt hetzelfde voor de vrouw natuurlijk. Man en vrouw nemen een pleegkind in huis. Pleegkind wordt ouder en gaat de puberteit bereiken. Pleegkind wordt 13, 14. Het wordt een man of een vrouw. Het is geen mahram. Het is geen mahram van deze man en vrouw. Wat moet er dan gedaan worden? Als er een mogelijkheid is. Oké, ik wil hier niet over uitweiden. Maar omdat ik weet dat sommige mensen in de pleegzorg zitten. Wil ik hier toch iets over gezegd hebben. De sharia biedt bepaalde ruimte voor uitzonderingsgevallen. Voor bepaalde uitzonderingsgevallen, wanneer het kind bijvoorbeeld nergens anders terecht kan. Stel dat het kind 13 is, 14, wordt een man of wordt een vrouw, is geen mahram van dit koppel. Ze gaan nu samen in een huis wonen, volwassenen. Het kind wordt volwassen, ze wonen samen in een huis. Het wordt moeilijk om je voor elkaar te bedekken, constant of niet alleen te zijn, etc. Mocht dat kind nergens anders terecht kunnen, letterlijk, of bij jou of op straat, dan is er bepaalde ruimte in de sharia om daar een oplossing voor te bedenken. En dat is een kwestie aan geleerden. Hier moeten geleerden zich over buigen. En daar een hele specifieke fatwa over geven, die gaat over die situatie. Die nuance wil ik erbij hebben gezegd. Mocht iemand in zo'n situatie zitten, mocht je daarmee te maken hebben, Dan moet de geleerde zich buigen over die specifieke situatie. Maar vanuit de theorie in beginsel is het geen mahram. Adoptie creëert geen mahram relatie als er geen borstvoeding heeft plaatsgevonden. Mag ik alleen op bezoek bij mijn zus en haar man? Of moet ik een mahram mee hebben? Je hoeft geen mahram mee te hebben daarvoor, zolang je niet alleen bent met de man van je zus. Zolang je niet alleen bent met de man van je zus. En hij is geen mahram van jou, dus in principe als jij met je zus zit, hoort hij er niet bij te zitten. Als jij met je zus zit, hoort hij er niet bij te zitten. Want hij is geen mahram van jou. Hij moet naar boven, naar de kamer, hij moet doen wat hij moet doen. Maar hij hoort er niet bij te zitten, want hij hoort geen vrije interactie met jou te hebben. Nou, hoe zit het indien de vrouw dit recht, het huwen van vier vrouwen, niet ontkent, maar vanuit persoonlijk vlak dit liever niet wil, omdat ze bijvoorbeeld jaloers is? Jaloezie is immers een karaktereigenschap. U had namelijk eerder aangegeven dat het ook kan worden opgenomen als huwelijksvoorwaarde. Is dit toegestaan? Een vrouw kan in het huwelijk opnemen dat zij niet wil dat haar man een tweede vrouw trouwt. Dat kan zij doen. Maar wat gaat ze doen dan? Als ze straks 3 kinderen heeft en haar man toch een tweede vrouw trouwt. Gaat ze dan zeggen, dan scheid ik van hem? Ja, dat is ook niet altijd de oplossing. En jaloezie is niet iets uitzonderlijks. Het is logisch en vanzelfsprekend dat elke vrouw die wiens man een tweede vrouw trouwt, dat ze jaloezie gaat voelen. Dat is normaal. Dat is niet opmerkelijk of specifiek voor één vrouw. Maar het gaat erom hoe ze hiermee omgaat. Als een man en vrouw een haram relatie hebben, mogen ze dan nog met elkaar trouwen om het halal te maken? Of moeten ze eerst berouw tonen? Ze moeten eerst berouw tonen, 100%. Ze moeten eerst berouw tonen en dan mogen ze met elkaar trouwen. Is het huwelijk ongeldig als man en vrouw trouwen terwijl ze in een verboden relatie hebben gezeten? Nou, ze moeten, als ze eenmaal nu al getrouwd zijn, dan is het geldig. Dan is het huwelijk geldig. Maar zijn ze nog niet zo ver, dan moeten ze eerst berouw tonen. En dan met elkaar trouwen. Geldt situatie 3 ook voor wanneer je met een man getrouwd bent en hij pleegt zina tijdens het huwelijk? Als een man tijdens het huwelijk zina pleegt, dan wordt daarmee het huwelijk niet ongeldig. Dan wordt het huwelijk daarmee niet ongeldig. Tayyip. En als de man er een gewoonte van maakt om zina te plegen en hij verbetert zichzelf niet, dan als de vrouw dat wenst, dan kan ze naar de islamitische rechter gaan om het huwelijk te laten vernietigen. Geldt te Ghabib ook als de schoonmoeder haar zoon opstookt tegen zijn vrouw? Ik wist dat die vraag van schoonmoeder die moet ergens komen. Uiteraard, ook dan is het te Ghabib. In alle gevallen, als iemand stookt tussen man en vrouw, dan is dat zonder twijfel. Is dat een zonde? Zonder twijfel is dat een zonde. Zonder twijfel. Alleen het opstoken van een vrouw tegen haar man is natuurlijk erger dan een man tegen zijn vrouw. Omdat er een bepaalde relatie is in het huwelijk waarbij de vrouw de man dient te gehoorzamen. En als haar dan opstandigheid wordt aangepraat, dan brengt dat het huwelijk in disbalans. En dan ontstaan er grote problemen. Maar in alle gevallen is stoken tussen man en vrouw haram en een zonde. Wat is de correcte wijze van omgaan met iemand die bijvoorbeeld huwelijkse zaken deelt en deze persoon vraagt zelf advies? Wat is de correcte wijze van omgaan met iemand die bijvoorbeeld huwelijkse zaken deelt en deze persoon vraagt zelf advies? Is het dan het beste om hier niet op in te gaan, om zo mogelijk te ghabib te voorkomen? Het gaat erom, als een vrouw aan haar vriendin advies vraagt over haar huwelijk, tayyib, sowieso dient de vrouw natuurlijk slim te zijn, intelligent te zijn en te weten wie ze om advies vraagt en wie niet. En niet haar huwelijkse problemen bij iedereen neer te leggen. Maar als een vrouw haar goede vriendin jou als goede vriendin om advies vraagt in het huwelijk, voorkom dan altijd dat je destructieve adviezen geeft. Voorkom altijd dat je destructieve adviezen geeft. Adviezen die alleen maar tot meer problemen leiden. Ja, probeer mensen altijd te adviseren, geduld te hebben, te vergeven, te kijken wat ze zelf kunnen doen om de situatie te veranderen, ten goede, et cetera. Wat is de correcte wijze van omgaan? En ik heb het natuurlijk niet over een levensbedreigende situatie. Daar praat ik niet over. Ik praat over man en vrouw die problemen met elkaar hebben. In dat geval probeer je altijd geduld te adviseren en iemand aan te moedigen om te knokken voor zijn huwelijk. Valt een weduwe onder de gescheiden vrouw? In termen van de idda bedoel je? Want anders snap ik de vraag niet. Als jij bedoelt of de weduwe ook een idda heeft, de weduwe heeft ook een idda. En tijdens die idda mag ze niet trouwen. Pas nadat de idda voorbij is. Is een schoonmoeder of stiefmoeder of stiefvader automatisch een mahram voor het kind dat de puberteit bereikt, waarvan dus een van de ouders de biologische is, heb ik al gezegd. Stiefvader is je mahram. Stiefvader is je mahram. Of stiefmoeder is je mahram. Wat zijn naast het voorkomen van overspel de andere wijsheden achter het mogen huwen van vier vrouwen? Het is niet alleen maar het voorkomen van overspel. Er zijn heel veel wijsheden die daarachter schuilen. Los van het feit dat er altijd meer vrouwen zijn geweest dan mannen. En dat ook altijd zo zal blijven. Sterker nog, dat zal alleen maar meer en meer worden. Dat is één. En als je zegt dat een man mag maar één vrouw trouwen, dan zullen er in theorie altijd vrouwen blijven, grote groepen vrouwen blijven, die ongehuwd blijven. En dat is wat we in de praktijk nu ook zien, dat heel veel vrouwen simpelweg niet aan een man kunnen komen. En daarnaast is het iets wat antwoordt aan bepaalde biologische behoeften van de man. En dit in bepaalde situaties een oplossing kan zijn. Zoals ik zei, niet in elke situatie is het een oplossing, maar in bepaalde situaties dat die deur open is voor de gevallen waarin het wel nodig is en wijs is, is belangrijk. Hoe weeg je die adviezen af? Dat is toch lastig als iemand weinig kennis heeft. Bijvoorbeeld iemand is fysiek in gevaar. Is het dan niet goed om te zeggen dat ze zichzelf in veiligheid moet brengen? Bij ouders bijvoorbeeld. Kijk, ik ga heel eerlijk tegen jullie zijn. Natuurlijk als een vrouw fysiek in gevaar is, omdat haar man haar letterlijk iets aan kan doen, haar leven is in gevaar. Natuurlijk kan ze dan vluchten naar haar ouders en daar blijven, net zo lang totdat de situatie is gekalmeerd, of dat haar ouders bepaalde afspraken met haar man hebben gemaakt, waar hij ze aan dient te houden, et cetera, et cetera. Natuurlijk niet. Ik zeg niet dat ze daar moet blijven. Om voor de derde keer op die dag helemaal tegen de grond aangeslagen te worden. Dat is niet wat ik zeg. En niemand zegt dat. Alleen, waarom ik dat benadruk, is omdat mensen vandaag de dag wel heel snel vinden dat een vrouw moet vluchten van haar man of weg moet gaan bij haar man. En dat is iets groots. Jullie weten dat in beginsel een vrouw dient haar man te gehoorzamen. Punt. Een vrouw dient haar man te gehoorzamen. Dus als je tegen een vrouw zegt dat ze moet vluchten, dat ze het huis uit moet, dat ze haar spullen moet pakken, dan zeg je dus dat ze onder het gezag van haar man vandaan moet gaan. Het gezag dat Allah hem over haar gegeven heeft. En mensen vandaag de dag zijn heel makkelijk met zulke adviezen. Ze zijn heel makkelijk met zulke adviezen. En als ze ruzie hebben of als dingen niet gaan zoals ze wilt, dan worden heel vaak termen gebruikt als dat hij... Ja, weet je hoe vaak ik heb gehoord? De zuster zegt, assalamu alaikum zuster, wa alaikum salam. Mijn man mishandelt mij. Dit is de openingzin. Ja, openingzin. Mijn man mishandelt mij. Het eerste wat je denkt is, die vrouw die belt mij nu met gips en met een been in de lucht. En, ik vraag door, maar wat is er aan de hand dan? En hoe heeft hij je mishandeld dan? Na 20 minuten praten, wat blijkt? Nee. Hij mishandelt mij psychologisch. Oké, wat betekent dat dan? Ja, hij manipuleert mij. Wat betekent dat dan? En uiteindelijk zijn we gegaan van hij mishandelt mij, waarbij ik voor me zie dat ze letterlijk bont en blauw is. Zijn we geëindigd bij hij liegt tegen mij. Ja? Dus, maar dit is zeg maar, dit is praktijkervaring. Dit is praktijkervaring. Tayyip, dit is praktijkervaring. Daarom zeg ik, wees voorzichtig met zulke zaken. Wees voorzichtig met zulke situatie. Een situatie heeft altijd twee kanten van het verhaal. Een verhaal heeft altijd twee kanten. En daarom, subhanallah, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Ali ibn Abi Talib, ya Ali, la taqdi lil awwal hatta tasma'a min al-thani. Toen de profeet Ali ibn Abi Talib als rechter had aangesteld, hij heeft hem gestuurd als rechter. En Ali zei, ik ben niet goed in de rechtspraak, ya Rasulallah. Hij zei, onthoud één ding. Ik geef je één regel. Oordeel nooit in iemands voordeel, totdat je het verhaal van de ander ook hebt gehoord. Hij zei, de profeet zei, als je dat doet, maak je nooit een fout. Subhanallah. Als je dat doet, maak je nooit een fout. Dus we moeten voorzichtig zijn met zulke zaken. Dus nogmaals, ik zeg niet dat er geen situaties zijn waarin de vrouw echt in gevaar is. Ja, die zijn er, helaas. En dat is een ander verhaal. Goed, tot zover. Insha'Allahu ta'ala. Beste broeders en zusters. Borstvoeding. Veel van ons zijn onbekend met de islamitische regelgeving rondom het zogen. Veel van ons zijn onbekend met de islamitische regelgeving rondom het zogen. En welke gevolgen dit heeft als het gaat om zoogverwantschap. Ja? En ik heb echt jullie aandacht nodig omdat ik het heel graag kort en krachtig wil uitleggen. Maar daar heb ik jullie aandacht voor nodig. Iedereen is alert? Adil ook? Iedereen is alert? Alert? Je zit eruit alsof je 3 dagen niet geslapen hebt, Adil. Ik zeg je eerlijk. Oké, iedereen is alert? Hier ook? Zusters ook? Tayyip. Allereerst het oordeel van het geven van borstvoeding. Het is verplicht voor de moeder en voor de vader om goed voor het kind te zorgen en het kind alles te geven wat het nodig heeft om gezond op te groeien. Verplicht. Tayyip. En het uitgangspunt is dat het verplicht is voor de vrouw om ervoor te zorgen dat haar kind borstvoeding krijgt. In beginsel is het verplicht voor de vrouw om ervoor te zorgen dat haar kind borstvoeding krijgt. Of door het zelf te geven, of zoals ze dat vroeger deden, iemand in te huren die jouw kind borstvoeding geeft. Is het toegestaan om over te gaan op kunstmatige babyvoeding? Het is toegestaan om over te gaan op kunstmatige babyvoeding. Op twee voorwaarden. Op twee voorwaarden. Dat de echtgenoot hiermee akkoord gaat. En dat de babyvoeding niet schadelijk is voor het kind. Dus probeer als ouder, als je kiest voor kunstmatige babyvoeding, altijd te zoeken naar de best mogelijke kwaliteit die er is. Die er is. Maar borstvoeding heeft altijd voorrang. Borstvoeding heeft altijd de voorkeur boven kunstmatige babyvoeding. Alleen de praktijk is nu eenmaal dat sommige vrouwen geen of onvoldoende melk produceren, waardoor het onmogelijk is om borstvoeding te geven of te blijven geven. Waardoor een combinatie nodig is of soms zelfs helemaal overgaan op. Helemaal overgaan op kunstmatige babyvoeding. En soms is het gewoon dat de vrouw het zwaar vindt om borstvoeding te geven, omdat het kind natuurlijk constant gaat vragen en constant terugkomt en vaak ook onregelmatig drinkt. Alleen dit is iets wat de vrouw moet zich beseffen dat er een hele grote beloning in zit om het kind borstvoeding te proberen blijven geven. Ook al kan het heel zwaar zijn, en dat kan ontzettend zwaar zijn, dat moet je niet onderschatten. Het kan ontzettend zwaar zijn om borstvoeding te geven, constant, voor een langere periode. Maar indien de vrouw dat fysiek trekt, dan is dat absoluut de moeite waard om daarvoor te knokken. En er alles aan te doen om dat voort te zetten. Mocht dat moeilijk worden, of mocht dat niet gaan, om welke reden dan ook, dan is kunstmatige babyvoeding toegestaan op de voorwaarden die ik genoemd heb. En iedereen is bekend, denk ik, met het feit dat borstvoeding gezonder is en beter is voor het kind dan kunstmatige babyvoeding. En de islamitische zoogperiode is 2 jaar. Ja, de islamitische zoogperiode is 2 jaar. Dus voor wie de zoogperiode wil vervolmaken, dient 2 jaar borstvoeding te geven. En als 2 jaar precies niet lukt, hoe meer, hoe beter. Zoals Allah in de Koran zegt, وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. En de moeders geven hun kinderen borstvoeding voor een periode van 2 volledige jaren voor degene die de zoogperiode willen vervolmaken. Borstvoeding, broeders en zusters, brengt een zoogrelatie tot stand. Borstvoeding brengt een zoogrelatie tot stand. Allereerst, borstvoeding brengt een zoogrelatie tot stand op 2 voorwaarden. Als de borstvoeding plaatsvindt in de eerste 2 levensjaren van het kind, dus het kind mag niet ouder zijn dan 2. Het kind mag niet ouder zijn dan 2. Zodra het kind 2 wordt, op de islamitische kalender, 2 jaar oud wordt, vanaf dat punt heeft borstvoeding geen effect meer op een zoogrelatie. Het moet plaatsvinden in de eerste 2 islamitische levensjaren van het kind. En ten tweede, dat er minimaal 5 voedingen hebben plaatsgevonden. Dat er minimaal 5 zoogbeurten hebben plaatsgevonden. Dus er ontstaat een zoogrelatie als er 5 zoogbeurten hebben plaatsgevonden en al die 5 zoogbeurten hebben plaatsgevonden in de eerste 2 levensjaren van het kind. Dan ontstaat er een zoogrelatie. Als we het hebben over een zoogbeurt, een voeding, 5 voedingen. We hebben het over 5 voedingen, toch? Die moeten plaatsvinden in de eerste 5. In de eerste 2 levensjaren van het kind. Wanneer is een voeding een voeding? Wanneer tellen we 1 voeding? Wanneer tellen we 1 voeding? Om een lange discussie tussen de geleerden samen te vatten. De sterkste mening, wallahu alam, en de veiligste mening is dat een voeding wordt gerekend, geteld als een voeding, als het kind begint te zogen. Als het kind begint te zogen en daarna loslaat, dan telt het als 1 voeding. Ongeacht hoe lang het duurt En ongeacht wat de reden is dat hij loslaat. Hij hoeft dus niet vol te zitten. Hij hoeft niet vol te zitten en uit zichzelf los te laten. Als hij begint te zogen en hij stopt met zogen. Of omdat hij schrikt. Of omdat hij niet meer wil. Of omdat de moeder hem van de ene borst naar de andere borst verplaatst. Waardoor hij loslaat. Welke reden dan ook. Als hij begint te zogen, iets drinkt en loslaat. Is dat één zoog. Één voeding. Eén zoogbeurt. Gaat hij daarna weer verder? Is dat nummer 2. Gaat hij daarna weer verder? Is dat nummer 3. Totdat er 5 voedingen hebben plaatsgevonden. Wader, dit is wat een zoogbeurt is. En bij 5 zoogbeurten in de eerste 2 levensjaren van het kind is er sprake van een zoogrelatie. Let op, het doet er hierbij niet toe. Het doet er niet toe. Of het kind direct uit de borst drinkt. Of dat hij gekolfde melk drinkt. Ja? Of dat hij via een buisje de melk naar binnen krijgt. Via zijn mond of via zijn neus. Doet er niet toe. Doet er niet toe. In al deze gevallen. In al deze gevallen. Gaat de melk door zijn keel. En dat is voldoende. Dat is voldoende. Als er twijfel is over het aantal zoogbeurten. Waar ga je dan vanuit? Als je uitgaat van twijfel, ga je uit van het laagste aantal. De twijfelen, heeft ze hem nu 3 keer of 4 keer borstvoeding gegeven? Gaan we uit van 3 keer.
En iemand die waswas heeft?
Gaan we uit van 3 keer. Nee, waswas is een ander verhaal. Maar bij twijfel ga je uit van het laagste aantal. Dus let op, het is belangrijk dat het wordt bijgehouden. Het is belangrijk dat wordt bijgehouden welke vrouw en welk kind borstvoeding heeft gegeven. Als vader of als moeder ben jij verantwoordelijk daarvoor. Je hebt een verplichting naar jouw kind toe dat jij voor hem bijhoudt wie zijn zoogfamilie is. Waar of niet? Dus als jouw kind borstvoeding krijgt van een andere vrouw, dan moet je dat bijhouden. Hoe vaak heeft ze hem borstvoeding gegeven, et cetera, et cetera. En is er nu een zoogrelatie of niet? Dat betekent dat hij niet kan trouwen als hij groot is met de dochter van deze vrouw. Dat moeten ze weten. Dat moeten ze weten. En daarom zijn donormelkbanken zijn haram. Donormelkbanken, ja, plekken waar vrouwen borstvoeding die ze over hebben, kunnen kolven, kunnen afkolven en kunnen afgeven, zodat andere vrouwen die geen borstvoeding produceren, dat aan hun kinderen kunnen geven. Dit is haram, het is niet toegestaan. In de fetwa van het Majma' al-Fiqh, internationale fiqh-comité, is geoordeeld dat dit haram is. Waarom is dit haram? Jullie weten nu waarom dit haram is. Omdat het allerlei zoogrelaties tot stand brengt die niet kunnen worden bijgehouden. Je weet niet wiens melk jij drinkt. Ja? Je weet niet wiens melk jouw kind drinkt. Waardoor er een kans is dat hij straks trouwt met zijn zoogzusje zonder te weten dat het zijn zoogzusje is. Dus een zoogrelatie betekent dus dat je als verwanten wordt beschouwd, als familieleden wordt beschouwd. In termen van mahramrelatie, die ik net heb genoemd, de bedekking, samenreizen, zich afzonderen, fysiek contact. Een zoogrelatie heeft invloed op de mahramrelatie. Maar let op, broeders en zusters, dat er een mahramrelatie is ontstaan tussen 2 mensen op basis van zoogverwantschap. Op basis van zoogverwantschap wil natuurlijk niet zeggen dat er dezelfde natuurlijke afstoting is als bij een echte broer en zus. Waar of niet? Bij een echte broer en bij een bloedbroer en zus is er sprake van natuurlijke afstoting, dat zij zich niet tot elkaar aangetrokken voelen. Bij jouw zoogzus, met wie je misschien niet bent opgegroeid, die je na 20 jaar opeens ziet verschijnen, dit is jouw zoogzus, Tayyim, is er natuurlijk niet vanzelfsprekend een natuurlijke afstoting tussen jullie. En kan er fitna ontstaan. Waar of niet? En hetzelfde geldt met een stiefdochter of iets dergelijks. Dus de maharim, die hebben gradaties. Die hebben gradaties. Tayyim. En daarom dient een persoon wijs te zijn en situaties die kunnen leiden tot fitna moeten worden voorkomen, zelfs als het gaat om een zoogverwantschap of een andere verwantschap. Let op, een zoogrelatie heeft dus effect op de mahram-relatie, waar of niet? Maar het heeft geen relatie, het heeft geen effect op erfrecht. Een zoogverwantschap heeft geen effect op erfrecht, heeft geen effect op welieschap voor het huwelijk. Welieschap voor het huwelijk. En het heeft geen effect op de onderhoudsplicht. Het heeft geen effect op de onderhoudsplicht. Dus de man is niet verplicht om zijn zoogdochter financieel te onderhouden. Het heeft geen effect op erfrecht, geen effect op de onderhoudsplicht en het heeft geen effect op welieschap tijdens het huwelijk. Tayyip. Dan, hoe verspreidt het verbod zich? Wie wordt allemaal geraakt door die zoogverwantschap? Volgen jullie mij of niet? Wie wordt allemaal geraakt, beïnvloed door die zoogverwantschap? Als jouw kind borstvoeding krijgt van een andere vrouw, dat kind het zoogkind is van deze vrouw, snappen we allemaal, waar of niet? Dat deze vrouw zoogmoeder is van dit kind, snappen we allemaal, waar of niet?
Ja.
Maar welk effect heeft dit op de man van die vrouw? Op de kinderen van die vrouw? Op de broers en zussen van die vrouw? Op de broers en zussen van dat kind? En de ouders van dat kind? Hoe ver gaat dat effect? Hoe ver reikt dat effect? Ja, de intishar al-hurma. Hoe en hoe ver verspreidt de hurma zich? Ja, het verbod om te huwen en de mahram-relatie. Dat is voor volgende week, inshallah. Vragen tot nu toe? Vragen tot nu toe? Iemand?
Is het nog iets wat veel voorkomend is?
Veel voorkomend. Minder dan vroeger. Het komt minder voor dan vroeger, maar het gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds. Ja, het gebeurt nog steeds. Ja, hier een vraag.
Ik had een vraag over de 6 soorten vrouwen.
Ja, je had een vrouw over?
Oh, nee, een vraag over de
6 soorten vrouwen.
Als jij 2 vrouwen hebt, zijn er 2 vrouwen dan mahram van elkaar? Of hoe zit dat?
Hoe mahram van elkaar?
Ja, ik spreek van de vraag.
Dat ze met elkaar mogen reizen. Ja. Ja, hoe bedoel je?
Ja.
Een mahram-relatie tussen een man en een vrouw.
Ja, sorry, maar oké, die 2 vrouwen. Mogen ze bijvoorbeeld ook samen intiem zijn met een man?
Nee.
Dus het mag ook.
Nee. Absoluut niet. Nee. Dus als een man getrouwd is met 2 vrouwen. Als een man getrouwd is met 2 vrouwen. Dan die 2 vrouwen, die zijn niet met elkaar getrouwd. Hij is getrouwd met de ene en hij is getrouwd met de ander. Maar die 2 vrouwen die zijn gewoon, het zijn gewoon 2 vrouwen, niet meer en niet minder. Nou. Naam? Andere vraag?
Ja, hoe is het?
Oké, hier, naam? Adi?
Ik ga het niet over vandaag, maar over volgende week.
Oké.
Toen had het over vrouwen, het is toegestaan voor vrouwen om henna te doen. Is het ook toegestaan voor een man om henna te doen?
Ja, een man kan geen henna doen. Een man kan geen henna doen, omdat dit valt onder het imiteren van de vrouw. Henna is een handeling, een versiering voor vrouwen, die kenmerkend is voor vrouwen. En het is niet toegestaan voor mannen om vrouwen te imiteren. De profeet heeft de mannen vervloekt die vrouwen imiteren en de vrouwen vervloekt die mannen imiteren. Alleen salat op 6. Nou, vraag hier. Ja.
Bestaan er voorwaarden voor een man als hij een tweede vrouw wil trouwen? En zo ja, ga je die nog behandelen? Of?
Ja, nee. Bestaan er voorwaarden voor een man om een tweede vrouw te trouwen? En ga je die nog behandelen? Ik ga die niet behandelen. De voorwaarden voor een man om een tweede vrouw te trouwen zijn dezelfde voorwaarden voor een man om een eerste vrouw te trouwen. Waarom? Alleen er komt een belangrijke verplichting bij en dat is dat hij rechtvaardig moet zijn tussen zijn vrouwen. Dat hij rechtvaardig moet zijn tussen zijn vrouwen.
Maar als de eerste vrouw nee zegt, dan gaat toch een tweede vrouw.
Nee, is niet verboden. Maar hij moet rechtvaardig zijn tussen zijn vrouwen. Hij moet zijn vrouwen gelijk behandelen. Broeders, even centraal nog, heel even centraal. Broeders, heel even. De profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, wanneer een man twee vrouwen heeft en ze niet gelijk behandelt, en ze ongelijk behandelt, dan zal hij op Yawm al-Qiyamah verschijnen terwijl de helft van zijn lichaam scheef hangt. Dan zal hij verschijnen op Yawm al-Qiyamah terwijl de helft van zijn lichaam scheef hangt. Dus een man is verplicht om, als hij meerdere vrouwen heeft, om ze gelijk en rechtvaardig te behandelen. In termen van tijdsbesteding, in termen van onderhoud, etc.
Je noemt een aantal zorgverwantschappen. En net gaf je dus ook een aantal. Dus benoemde je wat dus die zorgperiode precies is. Maar betekent het dan dus ook omgekeerd dat je, als je al getrouwd bent, dat het kind bij bepaalde mensen niet kan zorgen, zeg maar?
Waarom?
Dat is de vraag.
Omdat het al familie is.
Ja, dus omgekeerd weer.
Nee. Okay. Het is niet zo dat een kind van een bepaalde vrouw geen borstvoeding mag krijgen.
Okay.
Nee. Jouw kind mag in principe van alle vrouwen in jouw familie borstvoeding krijgen. Sorry, hij was eerder.
Ik heb een vraag over het huwelijk van twee vrouwen.
Ja.
Ik heb ooit gelezen dat er dus een aantal metgezellen van de profeet gereden
zijn.
Sommige overleveringen, of tenminste weinig, hebben overgeleverd van de profeet, terwijl ze heel lang met hem waren. Omdat ze bang waren om iets fouts te gaan overleven. Ze zijn daarvoor gewaarschuwd.
Ja.
Maar aan de andere kant, Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwt ons voor om rechtvaardig te zijn met tussen de vrouwen, zeg maar.
Ja.
Maar je ziet wel dat zij wel meerdere vrouwen hebben genomen. Hoe moeten we daar naartoe gaan kijken? Dus dat ze gewoon meerdere huwelijken hebben.
Wat heeft het einde van jouw vraag te maken met het begin van jouw vraag?
Ja, dan denk je ook van, de ene is een waarschuwing van de profeet, en de andere komt rechtstreeks uit de woorden van, of zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, komt uit de Koran.
Wat komt uit de Koran?
De vers dat je dus rechtvaardig moet zijn tussen je vrouwen.
Ja.
Ja, dus hoe moeten we daar naar kijken eigenlijk? Hoe moeten we
dat ik snap niet wat het begin met jou, van jouw vraag te maken heeft met het laatste.
Dan denk ik zo van, de ene is een waarschuwing van Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk.
Ja.
Die weegt dus eigenlijk zwaarder. En toch zijn de metgezellen, zijn het voorbeelden dat ze meerdere huwelijken hebben, maar weinig hebben overgeleverd van de profeet omdat ze bang waren.
Nee, die vraag gaat nergens over.
Nee,
de vraag gaat nergens over. Ten eerste, het verbod om te liegen over de profeet, die staat hier in de Sunna, is ook in de Koran genoemd. Ja? Dus dit gaat om twee bevelen uit de Koran allebei. En mocht je ernaar hinten dat het hier een soort inconsistentie is, dat is er niet. Ten eerste, het gaat om beide bevelen komen uit de Koran. Dit is één. En ten tweede, als de Sahaba, en dat waren de Sahaba, in staat waren om rechtvaardig te zijn voor hun vrouwen, dan is het, de angst is opgeheven. Dus Allah zegt, en als jullie niet in staat zijn om rechtvaardig te zijn, trouw dan met één vrouw. Oftewel, als je daartoe wel in staat bent, dan is het toegestaan om met meerdere vrouwen te trouwen. Ja? Nou. En het is een terechte zorg. Een persoon moet voorzichtig zijn en vrezen dat hij niet in staat is om rechtvaardig te zijn. Daarom zei Ahmed ibn Hanbal dat het volgens zijn opinie afgeraden is om met meerdere vrouwen te trouwen. En dat het aanbevolen is om het bij één vrouw te houden. Om deze reden, uit angst om niet rechtvaardig te kunnen zijn en ze niet gelijk te kunnen behandelen. Dat is dat. Ja, laatste vraag daar. Tweede laatste.
Afgelopen weekend.
Excuses, hij was eerder. Excuses. Nabi?
Is een kleine vraag. Broeder merkt op, hij zei: henna in jouw baten halen.
Ja. Nee.
Dat is er los van, toch?
Ja. Dus henna in de baard of in de haren om het haar of de baard te verkleuren is een ander verhaal. De broeder vroeg over henna versieringen op de handen bijvoorbeeld. Dat is een imitatie van de vrouwen. Nou, niet het verven van je baard ermee of je haren. Ja. Goede toevoeging.
Afgelopen weekend hadden we een discussie over het reciteren van Surat al-Fatiha bij het afsluiten van een huwelijk.
Ja.
Sheikh Fawzan heeft daar een uitspraak over gedaan, dat is toegestaan. We hadden daar een discussie over, maar ik weet niet of jij dat...
Wat zei je, toegestaan of niet toegestaan?
Niet toegestaan.
Oké, ga door.
Ik was benieuwd of jij het een beetje kon onderbouwen.
Het is geen sunnah. Er is niet overgeleverd dat een fatiha wordt gereciteerd bij het afsluiten van een huwelijk. Maar als de mensen dat willen doen, dan is het geen issue. Dan is het geen issue.
Is
geen probleem. Nee. Is geen probleem.
Wat zei toch bij de... dat er iets... dat erfrecht, onderhoudsplicht en woonschap niet veranderd door iets. Volgens mij was het zorgverwantschap.
Door zorgverwantschap.
Ja.
Niet zorgverwantschap, zoogverwantschap.
Zoogverwantschap, ja.
Zorg is wat anders, hè? Zoogverwantschap. Zusters, vragen? Of die zijn online gekomen. Bismillah. Is het toegestaan om je dochters bij je zus en haar man te laten logeren? Hoe zit het voor de puberteit en tijdens, na de puberteit, volwassenheid, gezien de man van je zus geen mahram is? Dit verschilt per situatie. Dit verschilt per situatie. Ik kan hier geen algemeen antwoord op geven. Maar over het algemeen moeten ouders voorzichtig zijn. Voorzichtig zijn met hun ouders. Met hun dochter bedoel ik. Laten logeren buitenshuis. Daar moeten ouders heel voorzichtig mee zijn. Ook als het gaat om familieleden. Maar specifieke situaties kan ik geen algemene uitspraak over doen. Wat doe je als iemand emotioneel verwaarloosd wordt? Is een te algemene vraag. Daar kan ik geen antwoord op geven. Wellicht volgende week als ik het ga hebben over huwelijkse omgang, kan ik daar iets over zeggen. Ik ken iemand die in een burn-out zat tijdens een zwangerschap. Ze werd daarom ook ingeleid. Ze heeft meteen gekozen voor flesvoeding omdat zij zich niet goed voelde. Is dit toegestaan? Als zij het fysiek gewoon niet aan kan, dan is dat haar overweging geweest. In het geval van de vrouw die onvoldoende borstvoeding produceert, heeft het de voorrang om een vrouw in te huren om haar kind te voeden of om over te gaan op kunstmatige borstvoeding, afhankelijk van hun situatie, wat zij het fijnst vinden. Heb ik het goed begrepen? Vandaag de dag is het niet zo makkelijk om iemand in te huren om borstvoeding te geven. Wat betekent het als je iemand inhuurt om borstvoeding te geven aan je kind? Betekent dat ze 24 uur per dag bij je thuis moet wonen, waar of niet? Dat kind gaat om het uur, soms om het half uur, gaat hij huilen, wil hij drinken, et cetera. Dus het is niet praktisch. Of ze moeten een middenweg kiezen. Gedeeltelijk borstvoeding en gedeeltelijk flesvoeding. Dat is aan hen om te... om af te wegen. Heb ik het goed begrepen? Als de man overspel pleegt binnen het huwelijk, dat het huwelijk nog steeds geldig is? Ja, overspel maakt het huwelijk niet ongeldig. Overspel maakt het huwelijk niet ongeldig. Het is geen echtscheiding, zeg maar. Dus als zij willen scheiden, dan is er meer voor nodig. Dan moeten ze naar de rechtbank. Maar het is niet een scheiding op zichzelf. Is er in het volgende voorbeeld sprake van zoogverwantschap? Je komt een dakloze, onbekende vrouw tegen met een hongerige baby. Vrouw heeft zelf geen melkproductie en jij wilt graag bijdragen, dus biedt aan de baby te laten zogen. 1 keer. Waarom dakloos, onbekend, hongerig, geen melkproductie, je wilt bijdragen, het is woensdag in de herfst. En het enige wat je moet weten, hoe oud was het kind en hoe vaak is er borstvoeding gegeven? Is er 5 keer borstvoeding gegeven in de eerste 2 levensjaren van het kind, dan is er zoogverwantschap. Is dat niet gebeurd, is er geen zoogverwantschap. Hebben de zusjes of broertjes van degene die door een andere vrouw gevoed is, dat gaan we volgende week bespreken, inshallah. Hoe zit het met gekolfde melk? Als hij 1 keer zuigt aan het flesje, dat meetelt als 1 voeding? Ja, dus als hij gekolfde melk drinkt uit een flesje, dan gelden dezelfde regels aan de borst. Als hij begint te drinken en loslaat, is dat 1 voeding. Begint hij weer te drinken en later laat hij los, zijn dat 2 voedingen en zo verder. Mag een moslim gezogen worden door een niet-moslim en vice versa? Vice versa sowieso. Het is toegestaan om een niet-moslim kind borstvoeding te geven als moslima, dat is toegestaan. Als het gaat om een moslimkind dat borstvoeding krijgt van een niet-moslim, de geleerden vroeger, die hebben dit afgekeurd. Die hebben dit afgekeurd. Omdat zij zeggen dat de borstvoeding is een onderdeel van de vrouw zelf. En dat als een kind veelvuldig borstvoeding krijgt van een vrouw, dan kan het kind beïnvloed raken door die vrouw. Dus die vrouw geeft iets van zichzelf aan dat kind en zo kan het kind door veelvuldig borstvoeding te krijgen van een bepaalde vrouw, die melk is, dat zijn bouwstenen die het kind gaan vormen. Daardoor kan het zijn dat hij bepaalde karaktereigenschappen of iets anders van die vrouw overneemt. Net zoals dat bij zijn eigen moeder gebeurt. En om die reden hebben zij het afgekeurd dat een moslim kind borstvoeding krijgt van, van een niet-moslim vrouw. Wallahu a'lam, en Allah weet het beste. Allah weet het beste. Zijn er voorwaarden voor iemand die een kind mag zogen? Of mag dit iedereen zijn? Er zijn geen voorwaarden om een kind te mogen zogen. Geldt zoogverwantschap alleen als het kind echt van de borst gedronken heeft of ook bij afgekoopte melk? Is al beantwoord. Is er sprake van borstvoeding als je een niet-moslim baby? Heb ik ook beantwoord. Er is gewoon sprake van een zoogverwantschap als je een niet-moslim baby voedt. Vijf keer voedt. Tot zover. Insha'Allah ta'ala. Dit waren de vragen. Allerlaatste vraag van iemand. Allerlaatste vraag van iemand. Toch ook niet als de vrouw overspel pleegt. Dus de vraag is hier van, als een vrouw overspel pleegt, is het huwelijk dan wel beëindigd? Het huwelijk is dan ook niet beëindigd. Het huwelijk is dan ook niet van de rechtswegen beëindigd. Echtscheiding heeft een echtscheiding nodig. En alleen overspel is niet genoeg om het huwelijk van de rechtswegen te beëindigen. De vraag of hij met haar getrouwd mag blijven, islamitisch gezien, is iets anders. Is iets anders. Is hij verplicht, islamitisch gezien, om van haar te scheiden of niet, is een andere discussie. Maar waar het mij om gaat, is dat de daad van overspel betekent niet dat van de rechtswegen automatisch nu het huwelijk wordt ontbonden. Ongeacht of de man of vrouw overspelig is. Dat gebeurt niet. Nou, tot zover. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. En tot volgende week, insha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.